Radio Swammerdam.
Ja, goedemorgen. Ons gehele leven is gestoeld op transacties. Gisteren nog betaalde ik een man 75 euro voor 3 kruiwagens met hout. Vandaag kocht ik een croissantje bij de supermarkt en dronk een cappuccino van de Zweedse bakker bij mij om de hoek. Mijn gast van vandaag reed in een auto vol met benzine, of inmiddels elektriciteit, hier naartoe om vervolgens een peperduur parkeerticket te betalen. Ondertussen is een van de rijkste mannen ter wereld extreem machtig in de Verenigde Staten, die plek aan de Golf van Amerika. En is zijn baas, de president, een oranjeharige projectontwikkelaar die van de wereld het liefst een grote riviera maakt. Grote hotels gebouwd door waarschijnlijk onderbetaalde werkkrachten, waarin mensen geld uitgeven aan een croissant, een kopje koffie en een peperduur parkeerticket. Welkom bij Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op de radio. Mijn naam is Rijk Landsmeer en ik praat vandaag over de haken en ogen van het kapitalisme en doe dat met niemand minder dan Rogier van Rekum.
Hey,
ja. Hoi, hey. Goedemorgen. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Je bent universitair docent bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit. En geeft eigenlijk over door heel Europa lezingen, zo heb ik mij laten vertellen. Zo was je 2 weken geleden ook nog in Londen. Mede omdat je ook schrijver bent van het boek Theorie van de Kraal. Kapitaal, ras, fascisme. En daarover gesproken, hoeveel heb je betaald voor je parkeerticket?
Dat weet ik dus nog niet. Maar ik geloof, ik zag volgens mij op de website dat het, wat was het nou? 3 euro per half uur kost.
Okay.
Om te parkeren. Dus ja, ik weet niet, misschien een tientje zo direct of 12 euro. Dus,
ja, nou, misschien moeten we straks na de uitzending maar snel die kant op om zo min mogelijk te betalen.
Ja.
Naast mij zit ook Momo Schaap. Goedemorgen, Momo.
Hey, goedemorgen, Rijk.
Geef vooral vandaag weer je kritische vragen als tweede presentator.
Ik zal mijn best doen.
Ja, goed, want dit gesprek gaat denk ik vele kanten op. Laten we beginnen met überhaupt het kapitalisme en opkomst van extreem rechts in Europa en misschien wel de wereld. Hadden we dat aan kunnen zien komen?
Ja, en heel veel mensen hebben dat ook aan zien komen. Er zijn werkelijk boekenkasten over volgeschreven. Ik denk ook eerlijk gezegd niet dat er zoveel mensen zijn die heel serieus, laten we zeggen, dachten dat dit niet een hele reële, zeg maar, mogelijkheid was. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen ook, laten we zeggen, mensen in de belangrijke politieke partijen, bijvoorbeeld in Nederland of zo, dat die ook zeker de afgelopen decennia voortdurend dingen gedaan hebben, omdat ze zich hier heel druk over maken. Dus het punt is niet zozeer, denk ik, een gebrek aan voorspellend vermogen, zeg maar. Het is meer dat de vraag is meer, denk ik, van hoe begrijp je, hoe probeer je vat te krijgen op wat er plaatsvindt. En welke kant wil je op? Ik denk dat, laten we zeggen, om het over die politici en gevestigde partijen te hebben, weet je wel, die ook de hele tijd wakker liggen van het feit dat voortdurend de verkeerde kant op gaat, laat ik het even zo heel algemeen zeggen. Die willen, is mijn indruk, vooral ervoor zorgen dat de manier waarop zij dingen doen, de manier waarop ze tot nog toe het land bestuurd hebben, om het maar zo te zeggen, dat ze daarmee door kunnen gaan. En dat is heel frustrerend, want dat lukt in toenemende mate niet.
Nee, eigenlijk zeg je dus dat het de verkeerde kant op gaat. Kan je voor mij schetsen wat je daarmee bedoelt?
Nou, dat er steeds, kijk, je kan daar allerlei dingen over zeggen, maar één manier om het samen te vatten is dat er steeds meer geweld nodig is om de dingen te laten gaan zoals ze gaan. En dan gaat het met name om de economie zo te laten gaan zoals die zou moeten gaan. Dat er belangrijke dingen zoals economische groei gerealiseerd worden, dat de staatsschuld kan worden afbetaald, dat bedrijven het de moeite waard vinden om zich op welke manier dan ook hier ergens te vestigen, om zaken te doen hier, dat soort van zaken. Daarvoor, om dat door te laten gaan, daarvoor is steeds meer geweld nodig. En dat is op zich geen probleem voor de mensen die achter de knoppen zitten. Maar wel het feit dat wanneer je steeds meer geweld moet gaan gebruiken, je dan altijd, dat zit daar aan vast, het risico creëert dat er verzet komt tegen dat geweld. Dus het kalibreren als het ware van die hoeveelheid geweld die je nodig hebt om de dingen door te laten gaan zoals ze gaan, is een hele precaire activiteit. En het is ook heel onoverzichtelijk. Want waar dat verzet dan precies vandaan komt en hoe succesvol dat verzet dan kan zijn op enig moment en hoe dat zich georganiseerd heeft en zo, is een heel onvoorspelbaar en onoverzichtelijk iets. Ik zou ook zeker niet zeggen dat ik nou per se heel goed dat overzie. Maar het punt dat het onoverzichtelijk is, betekent dus dat, laten we zeggen, de mensen die politieke macht hebben, die zitten in een ingewikkelde situatie, want die moeten de hele tijd kalibreren van hoeveel geweld gaan we gebruiken om de boel gaande te houden. En ze voelen, dat is in elk geval hoe ik denk dat je ze moet begrijpen, ze voelen dat ze eigenlijk door de omstandigheden die ze zelf gecreëerd hebben, of mede gecreëerd hebben, in toenemende mate steeds meer geweld moeten gebruiken. Maar dat willen ze natuurlijk helemaal niet, want ze weten dat ze daarmee onherroepelijk, op welke manier dan ook, ook steeds meer verzet zullen creëren. En een gedeelte van dat verzet in zekere zin manifesteert zich in de vorm van wat in, laten we zeggen, meer standaard politicologie extreem rechts wordt genoemd. Wat een gek soort verzet is, want het is het soort van verzet wat eigenlijk zegt, wat niet zich zozeer verzet tegen hoe dingen gaan, maar het is een vorm van verzet die eigenlijk zegt, het moet nog harder.
Ja.
Het gaat niet hard genoeg. Dat wil zeggen, we zijn al decennia lang, bijvoorbeeld even om daar één voorbeeld eruit te trekken, we zijn al decennia lang bezig met mensen te laten verdrinken op de Middellandse Zee, maar er verdrinken er niet genoeg. Dat is dat is een vreemd soort van verzet, want dat is een vorm van verzet die eigenlijk zegt, het moet nog een tandje harder. Jullie zijn niet bereid om hard genoeg te gaan. En daarom stem ik op
zus of zo.
Wilders of willekeurig welke andere persoon die wiens centrale politieke belofte is, ik ga wel het nog een tandje harder doen.
Ja.
Dat is...
Eigenlijk, we zijn nu gelijk de diepte ingedoken. En dat is denk ik ook helemaal mooi van dit gesprek. Als we hem even overkoepelend pakken, gaat het eigenlijk over kapitalisme.
Hmm.
Wat is er nou, wat is volgens jou de definitie van kapitalisme? Of een van de definities?
Hoe hanteer jij het? Je stelt voor zo iemand als mij een onmogelijke vraag. Want duw me wel dat ik hier een antwoord op geef, dan heb ik meteen het gevoel dat er 22 collega's van mij zijn die mij af gaan maken. In elk geval in hun eigen hoofd. Want die zeggen, dat is de verkeerde definitie van kapitalisme. Één manier, een wat klassieke manier denk ik, om kapitalisme te definiëren is dat je moet werken om te ademen.
Ja.
Dat is een hele... Dus, oftewel... alle dingen die je nodig hebt om in je bestaan te voorzien, een huis, eten, veiligheid, gezondheidszorg, ga zo nog maar een tijdje door. Die zijn gecommodificeerd. Dat wil zeggen, die zijn gevormd tot producten waar een soort van prijs voor moet worden betaald. Of dat nou is in een soort publieke vorm, zoals bij een woningbouwcorporatie, of een super vermarkte vorm. Dat maakt eigenlijk niet zo uit. Het heeft een prijs. En dus moet je zien aan geld te komen. En dat kan ook. Dat heet namelijk arbeid. En dan ga je werken en dan krijg je inkomen. En dan kan je dus de dingen kopen om te blijven ademen. En dat arrangement en de opkomst van dat arrangement, zeg maar, om het samenleven te organiseren, dat zou je kapitalisme kunnen noemen.
Ja.
En het betekent dus dat grote delen van wat we nodig hebben om in ons bestaan te voorzien, de levensmiddelen, om het maar zo te zeggen, dat die gecommodificeerd zijn. Dat het in elk geval niet alleen dat, niet per se dat ze op de markt verkrijgbaar zijn, want het kan dus ook via publieke vormen van provisie, maar wel dat ze een prijs hebben en dat jij ervoor moet zorgen dat je geld op je bankrekening hebt om ervoor te kunnen betalen.
Ja.
Dus... Dat arrangement is kapitalisme.
Dus die transacties eigenlijk. Van ja. iets moeten doen om het andere er weer voor terug te krijgen.
Ja, ja, ja. Je moet tijd en ook met name denkkracht inleveren. Dat is wat je op je werk doet. Je levert tijd en denkkracht in. Voor wat je noemt een inkomen of een salaris. En daarmee kan je dan in je bestaan voorzien.
Ja. Ergens in je boek en in je proefschriften zeg je ook dat eigenlijk kapitalisme voor een deel ook te maken heeft met vermeerdering. Mm. Dat er altijd meer van moet zijn, omdat het anders niet meer werkt.
Klopt ja, dat? Dus vanuit dat is met name dus. Wat ik net zei, dat is een beetje het perspectief van in deze kapitalistische verhoudingen van de werker. Die zit met het probleem dat die bestaansmiddelen moet zien te vergaren. En aan de andere kant van die relatie zit dan klassiek gesproken de kapitalist. En die zit met het probleem, meestal ook een probleem, maar ook een soort... Ja, dat is in elk geval de oriëntatie van die kapitalist. Is dat die is uit op vermeerdering. En oftewel, het is heel simpel, kent ook iedereen. Je investeert een zeker vermogen, geld, aan de voorkant. En de gedachte daarvan is dat als je dat nou op de goede manier doet, met een goed businessmodel, dan aan de achterkant komt er dan meer terug dan wat je erin hebt gestoken. En dat mag je dan opschrijven in de boekhouding als winst. En een gedeelte van die winst kan je dan aan jezelf uitkeren of aan... aandeelhouders of andere investeerders. En dat is fundamenteel de manier waarop iemand aan die andere kant van die arbeidsrelatie bezig is met het organiseren van dat werk en van productie en van dat soort dingen. Die is uit op vermeerdering. Overigens is dat ook hartstikke noodzakelijk inderdaad. Want het punt is natuurlijk dat het geld waarmee je begint, dus wat je aan de voorkant investeert, waar komt dat vandaan? Ja, dat heb je geleend. Dat is in bijna alle gevallen het geval. Dat heb je geleend, bijvoorbeeld van een bank of van investeerders of van andere mensen. En die willen daarop, zo is dat georganiseerd, die willen daarop rente. Of in elk geval een bepaalde vermeerdering. Dus je als eigenaar van een bedrijf moet je ook vermeerderen. Want aan het einde van de maand of aan het einde van het jaar of aan het einde van weet ik veel, een of andere cyclus zijn er allerlei andere mensen, geldschieters, in jouw rug. En die willen dat geld plus een extra, wat noemen we dan rente, die willen dat geld terug.
Zijn er andere kapitalisten die er ook aan willen verdienen?
Ja, exact. Ja. Dus, en anders hadden ze jou nooit dat kapitaal voorgeschoten om een of ander leuk bedrijf te beginnen natuurlijk. Ik bedoel, ja. die voor niets gaat de zon op, zeggen we dan.
En op zich dan, zoals mijn broertje zei gisteren nog, het zit ook in de aard van mensen om te willen groeien.
Ja, kijk, dat is grappig. Hè? Dus wat... zeker in, ga ik een hele algemene uitspraak doen. Zeker in wat we zouden kunnen noemen de westerse culturele verbeelding. Zijn we heel erg bezig met wat er in de aard van mensen zou zitten. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Ik denk eigenlijk dat dat niet zo productief is om daar zo mee bezig te zijn. Ik denk dat het heel onduidelijk is of er überhaupt zoiets is als een aard van de mens. En ik denk in elk geval dat er veel betere verklaringen zijn voor waarom mensen dingen doen en hoe ze het doen, dan te verwijzen naar een of andere soort aard of zo.
Ja.
En bovendien, het grappige aan zo'n claim van het zit in de aard van de mens, dat klinkt ergens heel wetenschappelijk, want het suggereert een soort van biologische grond of iets dergelijks. En dat klinkt dan heel wetenschappelijk. Het grappige is dat het een ontzettend onwetenschappelijke manier van redeneren is. Want in de wetenschap is het in principe zo dat je niet gebruik maakt van verklaringen die een beroep doen op iets wat buiten de laten we zeggen, de op wat zich bevindt buiten het de segment, processen ja. die op elkaar inwerken. En die aard van de mens, dat is typisch zoiets wat zich schijnbaar buiten de geschiedenis bevindt, wat gewoon zo is en wat altijd zo zal blijven. En dat is dus exact het soort van verklaring wat je eigenlijk als wetenschapper niet zou moeten geven. Ja. Het is quasi-religieus.
Ja.
En dus het is heel grappig dat wij geneigd zijn om heel veel dingen die ons overkomen in deze wereld, om dat te proberen te verklaren door te zeggen, ja, maar dat is ook in de aard. Over racisme gaan zelfde soort van dingen rond, weet je wel. Van ja, maar het is ook menselijk om verschillen te maken, weet je wel. Ten eerste is
te bedenken.
Om hokjes. Ten eerste is dat helemaal niet wat racisme is. Maar nog afgezien daarvan is het dus grappig dat mensen de neiging hebben om naar een aard van de mens te gaan zitten wijzen. Terwijl het veel nuttiger is en bovendien veel wetenschappelijker is om gewoon te proberen heel secuur de historische ontwikkelingen die maken dat wij nu op deze specifieke manier met elkaar bezig zijn, om die te proberen beter te begrijpen. En dat schakel je allemaal uit door te gaan zoeken naar een of andere aard.
Laten we dan dat laatste wel doen.
Ja.
Laten we dan bekijken van oké, dus misschien zit het niet in onze aard. Misschien moeten we het niet zo bekijken in ieder geval. Of niet zo duiden.
Mm.
Maar er is wel een ontwikkeling gaande dat er nu, zeker in de westerse wereld, op zo'n manier leven dat we er misschien niet echt vanaf komen. We zitten in dit systeem.
Mm-hmm. Ja.
Dan betekent dat dus dat wij meer op dit moment als mensen allemaal toch wel gedreven zijn om vermeerdering te willen.
Zeker, ja. Ja. Nee, dat is
dat anders geweest?
Ja, absoluut. En dat is overigens, dat is anders geweest. Het is nu nog steeds op allerlei momenten doen wij voortdurend allerlei dingen die niet bevangen zijn, laten we zeggen, door zo'n idee van vermeerdering. We doen voortdurend voor elkaar dingen zonder dat we er iets terug voor verwachten.
En ik ben allemaal mens. Ik ben helemaal niet ondernemend. Ik hoef helemaal niet vermeerdering.
Nee, precies. Nou, kijk, dus dat is sowieso, denk ik, het geval. Dus heel veel mensen weten dus eigenlijk ook wel dat je natuurlijk is geld niet het belangrijkste. Natuurlijk maakt geld niet gelukkig. Natuurlijk is het een dom idee om maar gewoon jezelf helemaal kapot te werken voor de baas in de hoop dat je dan rijk gaat worden. Er zijn heel veel mensen die heel goed snappen dat onzinnig is. Dat andere dingen, je kinderen of je gezondheid of allerlei andere dingen veel belangrijker zijn. Hè? Dus ten eerste weten we eigenlijk allemaal heus wel dat er meer is op aarde. Hè? Dat ten eerste. Maar we doen ook voortdurend dingen voor elkaar zonder dat we er iets terug van verwachten. Sterker nog, we zouden het vreemd vinden en ook eigenlijk kwaadaardig als we dat niet zouden doen. Het punt is natuurlijk dat we alsnog, hè, ook als je heel erg ervan overtuigd kan zijn van ja, maar ik doe heus niet alles alleen maar met een of ander oog op hoe word ik er beter van, economisch of zo, weet je wel. Het punt is natuurlijk, ja, maar de huur moet wel betaald. Hè? En dat is ergens keihard. Daar heb je zelf je naam onder gezet, onder dat huurcontract, weet je wel. En in de supermarkt doen ze toch echt moeilijk als je wegloopt zonder te betalen. Hoewel, er zijn inmiddels
mogelijkheden.
Met dat zelfscannen kun je een beetje sjoemelen. Maar zelfs dat hebben ze inmiddels wel door. En dan word je door zo'n aardige 18-jarige word je gecheckt en zo. Dus ze blijven er moeilijk over doen dat je zomaar wegloopt met die spullen.
En niet meedoet aan het systeem dan ineens.
Ja, ja, dus daar word je toch op vrij harde manier. En uiteindelijk zit daar natuurlijk achter, dat is belangrijk om te noemen. Maar uiteindelijk zit daarachter natuurlijk het geweld van de staat. Dus uiteindelijk komt er een politieagent en die pakt jou beet en die zegt, nu gaan we naar het bureau. Dus daar zit toch, zijn er allerlei structuren die maken dat je toch echt gaat meedoen. En ik doe dat ook. Hè? Aan het spelletje van het proberen te vermeerderen. Omdat je middels deelname daaraan een klein beetje van die vermeerdering toegeschoven krijgt. Dat heet een inkomen. En aan de hand daarvan, dat is voor heel veel mensen gewoon de enige manier om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Dat is de manier waarop we dingen georganiseerd hebben.
even dan de, dus de, die manier hoe we dingen georganiseerd hebben. Dus dat inkomen wat we nodig hebben om rond te komen. En misschien zelfs ook wel deels het geluk wat we daar aan vastgeplakt hebben.
Ja.
Wat is er nou ernstig aan die vermeerdering?
Nou, het vereist simpelweg. Dit is de ook alweer een beetje klassieke soort van analyse van mensen die proberen te begrijpen wat kapitalisme is. Het vereist niet alleen de onderdrukking, maar met name ook de eigenlijk het voortdurend ontwaardigen, zeg maar, van levens. Dus je kunt dit hele spelletje van die vermeerdering en zo, kun je niet organiseren als je niet ten eerste mensen massaal uitbuit. Oftewel, dit is de klassieke marxistische, het marxistische inzicht. En dat laat zien dat de hoeveelheid die wij bijdragen aan de economie door te werken en daar dan een inkomen voor te geven. De hoeveelheid die we daar geven, de hoeveelheid die we daar leveren, is minder dan wat je ervoor terugkrijgt. Want dat is namelijk wat er aan de andere kant verdiend wordt, allemaal, door de Elon Musks en andere, laten we zeggen, rijke mensen op de wereld. Dat, die rijkdom, die komt ergens vandaan. Ja, die komt voort uit de uitbuiting van jou en mij en miljoenen andere mensen. Dus dat is ten eerste, dat is om zo te zeggen, het is oneerlijk. Oké, kun je nog zeggen van ja, oké, het is oneerlijk. Tough luck. Maar het is niet alleen boekhoudkundig, zeg maar, oneerlijk. Het vereist bovendien dat sommige mensen, dit is een soort van bottom-down waar het om draait. Het vereist dat sommige mensen eerder doodgaan dan anderen. Sommige mensen werken zich kapot, zodat jij minder hard hoeft te werken. Sommige mensen hun omgeving waar ze wonen moet kapot gemaakt worden om daar monocultuur neer te zetten, om daar gigantische plantages voor palmolie neer te zetten. Sommige mensen leven op plekken waar we afval gaan dumpen, waar we gif gaan dumpen, zodat er winst gemaakt kan worden.
En waarom moet dat dan?
Nou, omdat, simpelweg, anders zou er niks zijn om, anders zou er geen surplus zijn. Als je bent DuPont. Hè? DuPont, dat zijn stel criminelen, die hebben de halve wereld vergiftigd met PFAS, weet je wel. En wisten ze ook, hè. Het is allemaal bekend dat ze dat ook gewoon wisten, dus er is geen enkel excuus voor. Het zijn gewoon criminelen, maar wel geld verdiend in de tussentijd en nog steeds. En hoe kan dat nou? Nou, dat kan omdat ze dus van de voorkant nooit hebben moeten betalen. En er is ook nooit een prijs überhaupt geplakt, nog afgezien van hoeveel betalen. Er is überhaupt geen prijs berekend. En het zou ook heel moeilijk zijn om dat te doen. Maar er is überhaupt geen prijs berekend voor alle verontreiniging, voor alle vervuiling. Voor alle mensen die ze ziek hebben gemaakt. Door het produceren en door het verspreiden van die PFAS, die stofjes, zeg maar. Dus hadden ze dat aan de voorkant wel moeten doen, dan was dat hele, die hele venture van hun, van hé, maar hier gaan we producten mee verkopen en die gaan we dan in de markt brengen en dat wordt fantastisch. En de hele, laten we zeggen, westerse middenklasse wil van die pannetjes, weet je wel. Dat was dan natuurlijk nooit gebeurd en dan was er nooit winst geweest. Dus de analyse is als volgt. Zouden kapitalistisch georganiseerde bedrijven aan de voorkant moeten betalen voor de fallout, voor de, wat dan economisch heet, de externaliteiten, de bijgekomen schade die hun bedrijvigheid aanricht, dan zou het helemaal niet winstgevend kunnen zijn.
Ja.
Oftewel, de enige manier om het winstgevend te maken is ervoor te zorgen dat je voor allerlei schade die je doet niet hoeft te betalen.
En dat geldt voor zo'n bedrijf wat veel met PFAS werkt en de PFAS de wereld instopt. Maar stel, ik ben een appelboer.
Ja.
En ik groei met mijn biologische appelgaard groei ik appels.
Ja.
En in het begin heb ik 1 appelboom geplant. Daarna doe ik er 2. Dan haal ik de zaden van de derde boom. Doe ik er 3. heb ik vermeerdering, heb ik meer kapitaal, ik kan die appels verkopen.
Ja.
Maar ben ik dan ook op zo'nzelfde manier ergens iets aan het weghalen?
Kijk, dit is de analyse. Alleen al omdat in jouw verhaal, zoals je dat nu opwerpt, hè, dit gedachte-experiment, zal moeten worden concreet gemaakt, hoe kom je aan het land? Hoe? Waarom ben jij plotseling als bezitter in staat om te zeggen, dit stukje land is van mij. Nog afgezien van hoe je dat precies gaat verbouwen en wat dan de arbeidscontracten wordt met de mensen die het gaan plukken en zo. Want daar is ook allemaal, daar kun je ook allemaal nare geestige dingen in doen, weet je. Maar hoe kom je aan het land? Hoe is het land van jou geworden? Waarom kun je zeggen, ja nee, maar wacht even. Dit stukje land is van mij en alles wat ik daarop doe, gaat dus terugkomen op mij.
Ja.
Maar zeggen, dit stukje land is van mij, is zeggen, en dus niet van jou. En jij hebt dus iemand anders. Hebt dus ook geen zeggenschap meer over wat ik daar ga doen. En gaat ook niet kunnen mee profiteren op welke manier dan ook. Van welke winst of zo ik daar ga maken. Oftewel alleen al door te zeggen het land is van mij. Ben je bezig om, om lijnen te trekken. En om grenzen te trekken. En op basis van die grenzen te kunnen gaan zeggen van, ja, dus nu is dit van mij. En als jullie toegang willen tot wat ik daar heb, dan moet je betalen. Want voor die appels moet je betalen. En als je wil komen werken hier, dan moet je dat doen op basis van een arbeidscontract, waarin we dan afspreken dat je langer en meer werkt dan, en dus aan waarde toevoegt, als het ware, als werker, dan dat ik jou ga betalen per uur, want anders maak ik geen winst. Anders maak ik geen winst. Dus daar begint het al. Het begint al bij op basis waarvan zeggen we überhaupt dat stukjes land van de een zijn en niet van de ander.
Maar en stel we delen dat land dan vervolgens wel. Dus je zegt oké, dus ja. ik groei hier een appelboom.
Ja.
Het is niet per se van jou of van mij, maar ik ben hier wel vaker om deze appels te plukken.
Ja.
Maar, is het dan wel gedeelder? Of?
Misschien is de grotere vraag van hoe kunnen we dan nog produceren? Hoe moeten we dan produceren?
Ja, dat zijn goede vragen. Kijk, als je gaat kijken naar de geschiedenis, kun je van alles leren over de manier waarop gemeenschappen. En ik wil niet zeggen dat dan meteen fantastisch is en kumbaya, weet je wel. Maar er is van alles te leren om te kijken naar gemeenschappen. Hoe gemeenschappen op communale manieren, hè, op gemeenschappelijke manieren, hebben geprobeerd door de geschiedenis heen om in hun bestaan te voorzien. En één van de dingen die dan steeds terugkomen als je naar allemaal van dat soort voorbeelden gaat kijken, die ook op vandaag de dag overigens nog op allerlei plekken te zien zijn. De hele Campesina-beweging bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. Dus dat zijn grote zeg maar, beweging van kleinere boeren die proberen om gezamenlijk op een niet-kapitalistische manier hun landbouw te organiseren, zeg maar. Dat is gigant. Het gaat om miljoenen mensen die daar onderdeel van zijn, van dat soort beweging. Maar het punt is, het refrein van al die voorbeelden die je kunt zien in de geschiedenis en ook vandaag de dag nog, is dat er geprobeerd wordt om productie te organiseren zonder dat dat gestoeld is en helemaal draait om het reproduceren van privé-eigendom. Dat is gewoon de crux. Dus hoe je het went of keert. Hè, je kan allerlei verschillende vormen bedenken van op basis waarvan gaan wij samenwerken en hoe zorgen we dan dat iedereen daar iets van krijgt en daar ook tevreden mee kan zijn, zeg
een
maar.
Appel heeft.
Maar hoe je dat ook bent of keert, hetgene wat je moet zien te overwinnen of waar je moet zien van weg te komen, zeg maar, is dat je de boel gaat organiseren op basis van privé-eigendom. Want duur moment dat je privé-eigendom gaat institutionaliseren, en dat is min of meer hoe wij op dit moment gewoon min of meer leven, dan ga je organiseren dat er gezegd kan worden, ja, jij kan iets misschien wel nodig hebben. Jij kan misschien wel nodig hebben dat je moet eten. Of je kan wel nodig hebben dat je een huis nodig hebt of gezondheidszorg nodig hebt. Maar ja, je hebt te weinig. Je bezit te weinig. Dus ja, het is jouw probleem dat je het niet hebt.
Ja.
En dan vinden we het plotseling, dat is het magische ervan, vinden we het plotseling normaal dat mensen op straat liggen te slapen. Of dat kinderen aan het einde van de maand niet te eten hebben. Of dat papa en mama honger lijden, zodat de kinderen wel te eten kunnen krijgen. En wat ik nu zeg is gewoon acuut aan de hand in Nederland. Hè? Dus dat vinden we dan plotseling normaal. Want ja, je bezit te weinig.
Ja.
Terwijl, waarom is dat een goede reden om op basis waarvan te zeggen, dan is het eigenlijk wel een beetje je eigen schuld. Dan had je maar harder moeten werken. Weet je?
Laten we daar zo op terugkomen. Nu eerst, we zijn als op aarde, als mensheid, denk ik een stuk verder dan we duizenden jaren geleden waren. Ja? Was daar niet ook toch privé-eigendom en het kapitalisme en vermeerdering voor nodig?
Ah ja, ja. Nou, ik zou zware. Ik eerlijk gezegd vind ik het heel echt als. Zeg ik ook echt als wetenschapper. Hè? Ik bedoel niet alleen als mens of als. Maar echt als wetenschapper. Ik zou zware vraagtekens willen zetten bij wat je zegt over we zijn verder. Ik vind. Het volstrekt onduidelijk. Of. Wij als diersoort nou heel veel zijn opgeschoten. Ik denk dat de manier waarop je dat zou kunnen beredeneren of zo, van dat het nou dat we nu beter zijn of verder geavanceerd of zo, de criteria die je daarvoor zou kunnen aanbrengen, denk dat als je naar die criteria gaat kijken, dat ze blijken eigenlijk heel cultureel toevallig te zijn. Dus dat we dat toevallig zo voelen. Ik bedoel, ik voel dat ergens ook wel, dat ik denk van ja, het is toch wel heel bijzonder dat je in een auto 120 kilometer per uur over een stukje asfalt kan knallen, weet je wel. Dat voelt wel als heel geavanceerd. Maar waarom denk ik dat eigenlijk? Ik bedoel, waar haal ik dat vandaan? Dat nou het summum is van menselijk bestaan. Dus ten eerste zou ik grote, echt wetenschappelijke twijfels willen zetten bij het hele idee dat we geavanceerd zijn. Maar sorry, je tweede deel van je vraag
nee,
was?
Nee, ik denk dat dit eigenlijk precies is waar ik op in wilde gaan.
Oh, okay, ja.
Namelijk, heb je dan wetenschappelijk andere categorieën waar je dan naar zou kunnen kijken van, is dit misschien niet?
Er zijn natuurlijk opvattingen van wetenschap die zeggen van ja, dit soort discussies überhaupt allemaal buiten de wetenschap, want dit is allemaal politiek of dit is dit gaat over moraliteit, dit gaat over normatieve kwesties, zeg maar, en dat bevindt zich überhaupt buiten de wetenschap. Ik ben iemand in de wetenschap, en ik ben niet de enige, die het daar niet mee eens is. Ik denk dat de wetenschap zelf een normatieve praktijk is. Het is een politieke praktijk. Dat betekent niet dat het hetzelfde is als wat ze in de Tweede Kamer doen. Er is een belangrijk verschil daartussen. Of hetzelfde is wat er in de diplomatie bijvoorbeeld gebeurt of zo. Het is niet zomaar politiek met andere middelen, als het ware. Maar wetenschap is onlosmakelijk verstrengeld met politieke en normatieve kwesties. En de suggestie dat je die dingen van elkaar zou kunnen splijten, als het ware, vind ik zelf onwetenschappelijk, eerlijk gezegd. En dan is dus de vraag van ja, wat is dan de politiek van wetenschap? Wat wil wetenschap met ons? En ik denk dat één manier om dat onder woorden te brengen, want daar kun je dan vervolgens ook heel veel over discussiëren, dat moet ook gebeuren. Maar één manier waarop ik dat onder woorden zou willen brengen is dat de wetenschap is gecommitteerd aan leven. Dat ten eerste. En vooral ook leven met minder geweld. Dat is denk ik iets waarvan geen enkele wetenschapper weg zou moeten kunnen lopen, zeg maar. Die verantwoordelijkheid. Dus welke soort van kennis je ook probeert te ontwikkelen, of welke soort van technologie of soort van slimme modellen of analyses je ook als wetenschapper probeert te maken. Ik ben het soort van wetenschapper die sterk ervan overtuigd is dat wanneer dat niet op de een of andere manier bedacht is, in elk geval bedoeld is, en natuurlijk kan je fouten maken, maar in elk geval bedoeld is als een manier om te komen tot leven met minder geweld, dan kun je eigenlijk niet claimen dat het wetenschap is. Dan is het misschien wel een handige manier om de werkelijkheid te bedwingen en te controleren. Maar dat is niet wat we met wetenschap bedoelen. Dan kan je, bedoel, dan is wetenschap echt niks anders dan alleen maar een handige manier om macht uit te oefenen op andere dingen. Weet je, of het nou objecten zijn of mensen, dat maakt dan niet uit. Als je ze kan controleren, dan is het plotseling wetenschap. Ja. Nou, daar heb ik wel grote moeite mee.
Snap ik. En als, Even denken hoor, je noemt weggaan van geweld.
Ja. Ja, niet weggaan van geweld, want dat is ook nog te utopisch, zou ik zeggen. Proberen te leven met minder geweld.
Ja.
En dus minder geweld is zeker als je heel, probeer het zo, hoe noem je het, humble, bescheiden mogelijk uit te drukken. Hè? Want laten we niet denken dat we zomaar ons kunnen ontdoen van het probleem van geweld. Dat is echt heel moeilijk. Maar we kunnen wel proberen om te zoeken naar minder.
En dat is denk ik. Bedoel je dan met minder geweld? Bedoel je dan minder geweld tegen mensen, tegen de aarde, tegen
Tegen wat inderdaad. Ja, dat is ergens is dat natuurlijk onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek, zou ik zeggen. Van wat bedoelen we daar dan precies mee? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Maar ik ben wel gecharmeerd van mensen, en jij noemt het net ook, die daar over na proberen te denken in termen van aarde. Dus en dat is een heel soort omvattende categorie daarmee. Hè? Dus natuurlijk bedoelen we minder geweld, elkaar minder geweld aandoen. Dus gewoon als mensen onder elkaar. Maar we voelen natuurlijk aan dat eigenlijk, dat je du moment dat je dat zegt, ben je eigenlijk ook bezig met andere levende wezens minder geweld proberen aan te doen. Dat hoort daar eigenlijk onherroepelijk bij. Want we weten eigenlijk ook wel dat de mens ook gewoon een dier is. En ook leeft samen met andere dieren. En ook afhankelijk is van die andere dieren. Alleen al zitten er in onze darmen, weet je wel, duizenden soort verschillende bacteriën waar zonder die bacteriën zouden we niet kunnen leven, weet je. Dus we leven helemaal verstrengeld met de rest van allerlei andere levende wezens. Dus ja, met die entiteiten zouden we ook met minder geweld willen samenleven. Maar dat betekent natuurlijk al vrij snel ook allerlei ecologieën waarin we ons bevinden. Dus eigenlijk vrij snel hebben we het gewoon over de aarde. Ja. Dat is de context waarin we proberen om op een wetenschappelijke manier dat leven met minder geweld te onderzoeken.
Ja. En een leven met minder geweld, dus, als we dan toch weer gaan over, richting dat kapitalisme. We hadden het even over de metafoor van de appel. Betekent dat dus dat, dat als ik mijn appels ga groeien en ik wil ze vermeerderen, dat ik dan ergens anders geweld aandoe?
Ja. Ja. Alleen al door, nou, dus heel concreet al door te zeggen, dit stukje land is van mij.
Ja, misschien de aarde of het gedeelte wat je onttrekt.
Dat is een stukje aarde. Stukje land waar die mooie appels dan op moeten groeien. Dat is een stukje aarde. En het punt is dit. Het is, kijk, die aarde die daar ligt, waarop die bomen kunnen groeien. Wij stellen ons dat misschien soms voor als iets wat je zou kunnen afzonderen van de rest. Maar ik bedoel, een gemiddelde student aan de Universiteit van Wageningen, waar ze landbouw doen en zo, die kan jou natuurlijk, laat staan de echte experts, die kan jou natuurlijk meteen uitleggen dat dat niet zo is. Dat die aarde alleen al door het grondwater, maar door duizenden andere processen in een voortdurende wisselwerking staat, uiteindelijk tot, als je dat helemaal door gaat redeneren, tot de rest van de aarde. En dat de enige reden dat daar iets wil groeien, dat daar iets kan groeien, is vanwege die verwikkelingen met de rest van de ecologie. Dus jouw of mijn manoeuvre om te zeggen, ja, maar dit stukje aarde is van mij, is ten eerste totaal, is een soort ontkenning van de manier waarop de werkelijkheid daadwerkelijk werkt. En daarmee dus ook schadelijk, zelf gewelddadig, want je moet eigenlijk de werkelijkheid geweld aandoen om te kunnen zeggen, ja, maar deze appels zijn van mij en daar moet je dus vanaf blijven. En alleen als je mij iets gaat betalen, iets waarvoor jij dus zelf ergens anders voor een baas hebt moeten werken, weet je wel, ga ik jou die appel geven. Ja. Alleen op basis daarvan gaan wij deze appel delen met elkaar.
En blijkbaar heb ik dus de nutriënten uit die grond direct nodig om die appel te kunnen groeien.
Ja. Ja.
En
ja.
Poep ik dat weer ergens anders uit.
En Dus we weten eigenlijk, ik bedoel, ik verwees net naar die mensen aan de Universiteit van Wageningen, zeg maar. Dus mensen die zich bezighouden met landbouw en met het verbouwen van alles en nog wat, die weten heel goed, weet je wel, dat het soort van dingen die wij nodig hebben om te overleven, dat die volstrekt afhankelijk zijn van dit soort hele laten we zeggen, wijdvertakte ecologische connecties. En wat wij de hele tijd aan het doen zijn binnen kapitalisme, is de hele tijd te doen alsof je daar allerlei grenzen in kan maken. Nou kan je dat toch proberen te doen, maar inderdaad, dat is het punt. Niet zonder die ecologieën zelf, maar vooral ook uiteindelijk elkaar geweld aan te doen.
Ja.
Dat kan niet.
En dan even, dan gaan we straks verder op wat daar dan vervolgens de gevolgen van zijn. Eerst even over jouzelf. Op wat voor manier doe jij hier nou eigenlijk wetenschappelijk onderzoek naar?
Ja, dus ik
wat
zit,
maakt dit nou wetenschap?
Ja, nou, kijk, wat maakt dit wetenschap? Kijk, ik leer dit soort van dingen uit allerlei verschillende hoeken. Uit de agro-ecologie en uit geschiedenissen van slavernij en van de manier waarop plantages specifieke soort van vorm van productie, de manier waarop die georganiseerd zijn, is een voorbeeld. Ik leer dit uit analyses van Marxisten over hoe in het Westen productie georganiseerd is en zo. Dus je leert dit uit allerlei hoeken. Dat ten eerste. Maar waar ik en anderen vooral mee bezig zijn, is om vervolgens te doordenken van wat voor soort van theorie hebben we dan dus nodig om niet alleen over onze situatie op dit moment na te denken. Dus soort van wat voor soort van concepten geven dan enige grip, zeg maar, op de wereld waarin we leven. Maar met name, het gaat niet alleen om grip hebben en begrip dus ook. Maar het gaat met name ook met wat voor soort van concepten zouden we nou interventies kunnen doen of ons iets kunnen voorstellen wat naar de toekomst toe misschien wel een uitweg zou kunnen bieden. En ik ben natuurlijk het soort van persoon, en ook daarin ben ik helemaal niet de enige, die ook echt denkt dat we een uitweg nodig hebben. Alleen al omdat we op dit moment, hè, zoals een heleboel van mijn andere collega's uit de universitaire of wetenschappelijke wereld ook zeggen, op dit moment stevenen we af op een ontrafeling van de ecologische connecties, de ecologische verbindingen waar wij als levende wezens van afhankelijk zijn, die gewoon katastrofaal uitpakt al, maar ook nog veel verdere schade gaat brokkenen. Dus we moeten op zoek naar een uitgang. En dat is waar ik als wetenschapper me bezighoud, met proberen na te denken van met wat voor soort van perspectief en welke soort van concepten, welke ideeën zouden ons als mensen, als gemeenschap, jullie daar, luisteraars aan de andere kant, kunnen, wat zou nou kunnen helpen in het zoeken naar een uitgang? Dat is waar ik me mee bezig ga.
En doe je dat dan door te bouwen op theorieën van anderen? Hoe moet ik dat voor
in principe wel. Ja. Dus je leert heel veel van allerlei tradities van mensen die al veel langer soort zich, dit klinkt een beetje gek misschien om te zeggen, maar die zich al veel langer zorgen maken, zeg maar, over die kapitalistische manier waarop we dingen doen. En daar probeer je van te leren. En ook van hun vergissingen en van hun fouten en van de beperkingen. Dus het helpt om in zekere zin daarin een beetje opportunistisch te zijn. Er is niet één traditie, de Marxistische traditie of de decoloniale traditie of de, nee, zo zijn er allerlei verschillende tradities. Er is niet één traditie die het bij het juiste eind heeft. Dat kan ook helemaal niet. Dus je moet een beetje opportunistisch zijn. Je moet een beetje ecumenisch zijn daarin, zeg maar, denk ik in elk geval. En dan kun je proberen na te denken over
mogelijke interventie.
Ja, en met name over hoe zouden we ons, hoe zou dat eruit zien? Een andere manier om dingen te doen.
Je had het eerder over die Zuid-Amerikaanse boeren die op een andere manier landbouw bedrijven. Ja. Kun je nog andere voorbeelden noemen van misschien modellen, modern of historisch? Die hoopvol zijn.
Of zelfs is er één grote oplossing?
Nee, er is niet. Ik bedoel, wat ik leer uit al die tradities en uit allemaal van dat soort werk en analyses die daar naar gedaan worden, wat ik daaruit leer, mijn conclusie die ik daaruit trek, is dat er niet één oplossing is. En dat vooral denken dat er één oplossing is, leidt tot allerlei problemen. Die soms misschien zelfs al in sommige gevallen misschien wel groter zijn, bij wijze van spreken, dan het soort van problemen waartoe die dan kapitalistische manier van leven toeleiden. Dus vooral, laten we vooral niet denken dat er één oplossing is. En dus ook niet één model.
Nee,
weet je wel. Maar
Zijn er wel voorbeelden, zoals Momo?
Ja, nee. Ja, dus de Campesina-beweging in met name in Mexico, maar is een ongelooflijk belangrijk voorbeeld. Dus dat is een. Een paar jaar geleden zijn er massale, groots georganiseerde protesten en stakingen geweest in India van grote groepen boeren. Die weigerden eigenlijk om nog verder onder verder te gaan in de manier waarop ze op dat moment soort van onderdrukt werden, zeg maar. Daar komen ze tegen in protest. En het punt van daarvan is dus niet om te zeggen, er is ergens een gemeenschap of een groep mensen en die hebben een model en dat kunnen we dan kopiëren. Het punt is dat er overal ter wereld, ook gewoon in Nederland, voortdurend mensen zijn die op verschillende manieren zeggen, ho, ik weiger nog zo langer door te gaan. En dat kan ook heel klein, weet je wel. Ik bedoel, ik weet zeker dat mensen die nu zitten te luisteren, weet je, er zijn allerlei momenten dat je tegen je baas of tegen collega's of tegen andere mensen zegt van, ja, maar dit ga ik gewoon niet doen. Of dat je dat niet zegt, maar het gewoon niet doet. Of te laat. Of een beetje dat je het een beetje afraffelt. Omdat je denkt van, ja, maar dit gaat me gewoon te ver. En dat is natuurlijk heel klein. Dat is nog geen bevrijding of revolutie of weet ik veel wat. Maar daar begint al dat je zoekt naar een manier om je te verzetten. En naar een manier om dingen anders te doen. En dat kan dus ook hele grote vormen aannemen. Dus wanneer grote groepen mensen bijvoorbeeld zeggen, en dat gebeurt op allerlei plekken, wij gaan de huur niet meer betalen. Hè? Dus er is ergens een flatgebouw. En dat wordt super slecht onderhouden. En daar wordt iemand beter van door dat slecht te onderhouden. En die hele groep mensen, die lukt het om gezamenlijk te zeggen, wij gaan de huur niet meer betalen. Dat gebeurt op allerlei plekken dit. Dan wat er dan kan ontstaan is een confrontatie met die eigenaren van dat pand die iedere maand huur verwachten. En in die confrontatie wordt die eigenaar van dat pand gedwongen om te herkalibreren van, wat voor deal moet ik met jullie maken? En hoe beter zo'n flatgebouw georganiseerd is, hè, en die rent strike, die huurstaking die ze dan aan het uitvoeren zijn, hoe beter zij georganiseerd zijn, hoe beter zij in staat zullen zijn om tegen die eigenaar van dat flatgebouw te zeggen van, joh, jij gaat gewoon met ons moeten dealen. En als jij nog verder wil met dit flatgebouw en hier geld aan wil verdienen, weet je wel, dan moet je gewoon van alles en nog wat gaan veranderen. En het punt is, dat is een kleine stap, weet je wel. Maar aan de horizon van die actie, van zo'n interventie die mensen dan gezamenlijk weten te bewerkstelligen, is natuurlijk uiteindelijk het afschaffen van überhaupt het feit dat dat ding, dat flatgebouw van één iemand is en dat de rest het moet huren. Uiteindelijk is dat natuurlijk op de een of andere manier het eindstation. Niemand weet nog precies hoe dat te organiseren. Want vervolgens is de vraag, ja, maar van wie is dat? Als het niet van die ene persoon is die dat zo slecht onderhoudt en daar beter van wordt, van wie is het dan? He, dat is een belangrijke vraag. Daar moeten we dan antwoord op geven. En bovendien, als we dan hebben uitgevogeld van wie het moet zijn, van de gemeenschap, of weet je, hoe, op basis van welke instituties gaan we het dan besturen? Dus op welke manier gaan er dan beslissingen gemaakt worden over hoe moet het worden gerenoveerd en met wat voor materialen en wat zijn dan de standaard eisen en wat is oftewel de hele ingewikkelde vraag, wat is nou een minimaal gewoon een goede flat voor een moeder en drie kinderen? Weet je, wat bedoelen we met een goede flat als we dat zeggen? Allemaal dat soort vragen moeten dan gesteld gaan worden. Mijn punt is, ik zie toekomst, laat ik zo zeggen, in al die vormen die op de een of andere manier zeggen, ja, maar het argument, ja, maar het is nou eenmaal van deze persoon en die heeft geen zin in renoveren, of die komt het nou eenmaal beter uit dat jullie wel gewoon de huur blijven betalen. Ik zie toekomst in alle vormen van verzet die zeggen, dat is geen argument.
Ja.
En wij gaan bovendien aantonen dat het geen argument is. Want als wij ons organiseren en de huur gewoon niet meer betalen, dan blijkt ook dat het geen argument is. Dan moet je met ons dealen.
Ja.
Dat is uiteindelijk de grond waarop alle vormen van verzet kunnen plaatsvinden. En daar, het punt is dat daaruit moet dan een nieuw arrangement uitgevonden worden. En niemand weet precies van tevoren wat dat arrangement precies zal zijn. Het punt is, dat hoef je ook helemaal niet te weten. Het eerste wat je moet doen als je in die situatie zit, is om die eigenaar van dat flatgebouw zo ver te krijgen dat hij met jou aan tafel moet. Dat is het. En daarna, ja, dat is onderdeel. Wat er daarna dan gebeurt, is onderdeel van die onderhandeling.
Dan om even denken, kan dat? Dus dat is onderdeel van die onderhandeling. Dan moet ik alsnog in een gebouw wonen waar ik dat met z'n allen voor elkaar krijg. Zijn er nou kleine vormen van verzet die ik in het dagelijks leven toe zou kunnen passen?
Niet op de PvdA stemmen.
Oké. Okay. Nee, ik bedoel meer een soort van, zijn er, nou ja, je noemt het ergens.
Bedoel,
je
er zijn heel veel mensen die dat toch blijven doen.
Ja.
Dat is wel een probleem.
Nou goed, dan wordt het politiek. Laten
ja,
we,
sorry, sorry.
Maar zijn er, je noemt het ergens, noem je een revolutionaire liefde.
Ja, ja. Nee, ja, zo noemen wij dat. Wij praten dat, wij nemen dat over voor allerlei andere mensen. Die dat, kijk, en waarom dat belangrijk is, het idee van revolutionaire liefde is, omdat, ja, even in lijn met zoals we dit gesprek nu hebben zitten voeren, we zitten voortdurend in allerlei situaties waarin we alleen iets kunnen doen of bereid zijn om iets te doen als je er iets terug voor krijgt, meestal geld. Maar in elk geval iets, als ik dan weer iets in bezit kan nemen in ruil daarvoor, weet je wel. En daar zitten we voortdurend in. Revolutionaire liefde is proberen op alle manieren waarop dat lukt, en dat is heel moeilijk, maar op alle manieren waarop dat lukt, dingen te doen zonder er iets voor terug te willen. Want dat is een van de cruciale dingen aan liefde, is dat je het niet geeft en je beleidt het niet omdat je er iets voor terug wil. Want op het moment dat je liefde alleen maar geeft, omdat je er iets voor terug wil, zeggen wij, ja, dan is het geen liefde natuurlijk. Ja, ja, ja. Het hele kenmerk van liefde is dat je er niks voor terug wil. Is dat het in die zin onvoorwaardelijk is, weet je wel? En dat is iets wat in romantische liefde het geval is. Maar liefde is dus ook iets wat betrekking heeft op dingen die niet alleen maar gaan om romantische liefde, maar ook om hoe je samenleeft met elkaar. En revolutionaire liefde wil simpelweg zeggen, zoek naar manieren om dingen te doen voor elkaar zonder dat je er iets voor terug verwacht.
Heet dat dan altruïsme?
Nee, want altruïsme is een soort van de gedachte. In principe is het leven een soort van strijd. Weet je wel? Is het een soort totale oorlog. He, in principe. En gaat het erom de beste strategie te spelen en er het beste uit te komen en te zorgen dat jij in elk geval aan de goede kant zit, zeg maar. Maar er zijn momenten en dan ben je altruïstisch en dan doe je iets voor een ander. Nou, dat is bijzonder, zeg. Wauw, dat is fantastisch. Dat is altruïsme. En ik denk dat waar ik mee bezig ben en waar de mensen waar ik dingen van leer mee bezig zijn, is om te zeggen, ja, maar zo leven mensen helemaal niet samen. Mensen doen de hele tijd dingen voor elkaar zonder dat ze er iets voor terug verwachten. Eigenlijk is de default toestand waarin we leven, is die revolutionaire liefde. Alleen er zijn voortdurend processen aan de gang die ons dwingen om ons te gedragen als beesten.
Ja, dan. We hebben een heel stuk, denk ik, nog niet behandeld, maar ook nog maar ongeveer 2 minuten. Dan zou ik eigenlijk nog heel kort even aan willen steppen dat je het ook in de theorie van de kraal heb je het eigenlijk ook deels over waar dat extreem rechts en dat opkomt en dat we daarop stemmen en dat komt vanuit een soort angst en het idee dat de ander of één groep het slechter moet hebben dan ik het heb.
Mm-hmm.
En daarom. Kan je daar kort iets over zeggen?
Ja, oké, heel kort. Het is simpelweg de gedachte dat omdat met name ook in westerse landen de belofte op welvaart in toenemende mate niet waargemaakt kan worden. Dus er was met name in de naoorlogse periode een enorme belofte van, kijk, wat wij gaan doen hier voor jullie is dat we is dat er voortdurend economische groei komt en wordt allemaal beter. Nou, die belofte die kan in toenemende mate niet waargemaakt worden. Sterker nog, alles wordt steeds een beetje minder. Maar wat je dan wel in de kan aanbieden is, ja, maar er zijn wel anderen en die kun je op televisie kun je die zien. En die hebben het nog slechter dan jou. Dus je kan alsnog blij zijn dat je er aan de goede kant zit.
Daarvoor zou je eigenlijk, denk ik, jouw boek moeten lezen. Of zeker, zouden we eigenlijk nog een keer een heel uur door moeten praten? Als kort laatste vraag. Ben je angstig waar het naartoe gaat?
Ja, ja, en ik vind het ook belangrijk dat we uitspreken naar elkaar dat we bang zijn.
Oké, goed. Revolutionaire liefde was misschien mooier geweest. Een mogelijke oplossing zit overal. Een leven dus waarin we omkijken naar elkaar. En dingen een keer niet transactioneel doen. Rogier en ik houden dit gesprek bijvoorbeeld vrijwillig. Omdat het bijzonder interessant is om over te praten. Maar ook kunnen we het doen door te delen met anderen. En daarom is liefde het antwoord. Oma Ans, ik zal je binnenkort komen opzoeken. Tot binnenkort. En Rogier, stuur maar een factuur.
Ja, doe ik.
Dan wil ik graag Imrans Kaptein bedanken voor de regie. Ik wil graag Momo Schaap bedanken. En dit was mijn laatste aflevering Radio Swammerdam. Ik heb er enorm van genoten. Radio Swammerdam, het gaat je goed. Je wekelijks uurtje wetenschap op de radio. Op de zondagochtend.